Goed om hier weer te zijn. De laatste keer dat ik hier was, ja, was het echt heel anders. Dan zat ik volgens mij naar 30, 40 mensen te kijken. En toen hadden we 2 diensten. Het was echt heel anders hoor. Ik ben blij dat het niet meer zo is. Zijn we een beetje dankbaar dat de gemeente weer bij elkaar komt? Zijn jullie een beetje weer met hoop en verwachting gekomen? Maar dat is altijd wel goed, hè? Hoe kom je naar een samenkomst? Kom je afwachtend, zo van, wat gaat Richard vertellen? Of kom je verwachtend, wat gaat Jezus doen? Hé, dat is een verschil, hè? Afwachtend, wat Richard komt doen? Of verwachtend, wat Jezus gaat doen? Want Jezus wil zichzelf laten zien in ons midden. Het geeft hem altijd heel veel vreugde als kerken bij elkaar komen, als over heel de wereld zo verspreid de gelovigen elkaar ontmoeten en dat met verwachting doen. Dat ze echt komen vanwege het feit dat ze Jezus willen vieren. En in aanbidding pakken we dat meestal wel, maar dan is het even de uitdaging om dat tijdens de prediking net zo goed te doen, hè? Dus dat jullie nou niet mij de hele tijd willen zien en horen wat ik zeg en alles afwegen op een goudschaaltje. Maar dat jullie door alles heen zoeken hier Jezus. U bent hier, u wil iets zeggen tegen mij, u wil mij aanraken, u wil iets goeds doen, u wil iets wakker maken in mijn leven. En dan zal je merken dat die verwachting, dat die eigenlijk altijd beantwoord wordt door Jezus. Hoe onvolmaakt een spreker ook is. Dat is super, hè? Dat is het mooie van Jezus, dat hij zo door allerlei mensen heen zichzelf kan laten zien. Nou, dat is een mooie intro, dus nu kan ik van alles en nog wat gaan zeggen en doen. Dus jullie weten nu, er is heel veel genade voor mij. Ik wil jullie meenemen naar het thema regeer als de koning. En dat is koning met een hoofdletter. Komt er misschien niet helemaal goed uit, hè, maar die K is een hoofdletter en dat is doelbewust. Het gaat niet om dat je gaat regeren als de koning met een kleine letter, hè, dus dat jij gaat regeren in je eentje, op jezelf. Maar dat je gaat regeren als de koning, Jezus Christus. Dat je in die verbintenis die je hebt met Jezus gaat regeren hier op aarde. En regeren betekent dat je invloed hebt, dat je actief invloed hebt. Dat je bemoeit met wat er gaande is. Dat je bemoeit met wat er in jouw leven speelt, maar ook in de levens van je geliefden, maar zelfs in de levens van je vijanden. En dat je regeert namens Jezus Christus. Niet regeert namens jouw vlees, namens wat je ziel allemaal vindt, maar regeert namens wie Jezus is en wat hij wil doen. Zodat zijn koningschap zichtbaar wordt. En dat wil hij wakker maken bij jou. Misschien is dat al helemaal zichtbaar in jouw leven, maar waarschijnlijk nog niet tot volheid. Dus er kan altijd groei zijn. Je mag altijd groei verwachten daarin in je leven. En ik hoop dat je vandaag daarin dus een groeispurt meemaakt. Dat je daarin opnieuw zegt, ja Heer, dat wil ik. Ik wil, als ik hier vandaan stap, bij de koffie, bij de thee en wat je hierna ook allemaal nog doet, dat je je realiseert, het is een dag waarin ik kan regeren als Jezus Christus. Waarin ik kan beïnvloeden, waarin dingen kan veranderen. Zelfs dingen die al jaren vastzitten, kan jij veranderen. Soms hebben we echt zoiets van, nou, iets is al jaren vast, dus dat gaat nooit loskomen. Want het is al jaren vast. Ja, maar net alsof tijd voor God relevant is. Ik moest mijn auto weer naar de garage brengen en daar zit 300.000 kilometers op. Wauw. En hij kwam niet door de APK-keuring heen. Dus dat was balen. Maar goed, er was een onderdeel wat ze moesten vervangen. En toen zei hij van, nou, ik reken er een uur extra voor. Want waarschijnlijk gelet op de leeftijd van je auto zit dat ding muurvast. Maar hoor wat deze monteur zei. Hij zei niet, gelet op het feit dat dat ding al 300.000 kilometer meegaat, krijg ik hem niet los. Nee, hij zei, het gaat me wel langer kosten, maar ik krijg hem los. Hoor je dat? Hij keek eigenlijk al met geloof naar dat ding. Hij had zoiets, dit ga ik loskrijgen. Jij gaat de rekening betalen, meneer Wilbrink, maar ik ga hem loskrijgen. En Jezus heeft voor jou de rekening betaald en jij gaat hem loskrijgen. Hé. Hey. En dat is de mentaliteit die God wakker wil maken in ons. Dat we niet kijken van, nou, het is al jaren niet, het is al maanden niet, het is misschien al eeuwen niet. Nederland is al eeuwen geen opwekkingsgebied, dus het kan niet meer. Nee, het kan nog steeds. Want Jezus Christus is gisteren, heden en tot in alle eeuwigheden dezelfde. En hij zoekt een mentaliteit bij zijn volk, bij zijn volgelingen die zeggen van Heer, u hebt het betaald, dus wij gaan er naar handelen. Nou, ik neem jullie mee naar Handelingen 3, waarin je de discipelen eigenlijk zo ziet reageren op dat wat ze met Jezus 3 jaar lang hebben beleefd. En notabene ze nu eigenlijk in een soort vacuüm zitten, want Jezus Christus is er niet meer. Hij is naar de hemel gegaan. En hij heeft iemand onzichtbaar gegeven, de Heilige Geest. En met die onzichtbare Heilige Geest redeneren ze nog steeds alsof Jezus er zelf is. Omdat het de geest van Jezus is. Laten we maar eens lezen. Handeling hoofdstuk 3, vanaf vers 1. Petrus nu en Johannes gingen op naar de tempel tegen het uur van het gebed, dat is het 9e. En een man die verlamd was van de schoot van zijn moeder aan, zodat hij gedragen moest worden, zette zij dagelijks bij de poort van de tempel, genaamd de Schone, om een aalmoes te vragen van de tempelgangers. En toen deze zag dat Petrus en Johannes de tempel zouden binnengaan, verzocht hij om een aalmoes. En Petrus zag hem scherp aan, met Johannes, en zeide, zie naar ons. En hij hield zijn blik op hen gevestigd in de verwachting iets van hen te ontvangen. Maar Petrus zeide, zilver en goud bezit ik niet, maar wat ik heb geef ik u in de naam van Jezus Christus de Nazareër, wandel. En hij greep hem bij de rechterhand en hij richtte hem op en terstond werden zijn voeten en enkels stevig. En hij sprong op en stond en liep heen en weer en hij ging met hen de tempel binnen lopen en springen en God lovende. En al het volk zag hem lopen en God loven en men herkende hem als degene die om een aalmoes gezeten had aan de schone poort van de tempel. En ze werden met verbazing en ontzetting vervuld over wat hem gebeurd was. Wauw. Want jullie reageren niet zoals de mensen in die tijd. Die waren helemaal verbaasd, ontzet. Die man die stond te springen, te dansen, te juichen. Hij had een wonder ontvangen van God. En de hele menigte daaromheen, die was versteld. En die lieten dat blijken. En Petrus en Johannes waren helemaal niet op weg naar dat wonder. Ze waren op weg naar de tempel. Ze hadden eigenlijk net Pinksteren beleefd. Hè. Ze waren vol van de Heilige Geest. En ze gingen eigenlijk nog steeds, zoals het hun gewoonte was, naar de tempel om daar te bidden. Ze tapten eigenlijk in hun traditie die ze geleerd hadden. Van nou, het is goed om te bidden en dan moeten we samenkomen in de tempel. We zijn Joden, dus we worden verwacht in die tempel. Terwijl Jezus had gezegd van nou, het gaat niet meer om de tempel, want jullie zijn de tempel. Je kan me overal aanbidden, je kan overal bidden. Gingen zij nog steeds naar eigenlijk hun vorming van al die jaren die ze gehad hadden. Van nou, we gaan naar de tempel en we gaan daar God bidden. En ze deden dat samen. Ik denk dat dat belangrijk is, hè, dat dat staat. Petrus en Johannes gingen samen. Ze gingen niet los van elkaar, nee, ze gingen met z'n tweeën. Met z'n tweeën. En dat wordt telkens ook benadrukt dat Petrus en Johannes iets deden aan deze man. Dan staat er dat Petrus iets zegt, maar tegelijkertijd zegt Petrus ons. En dan zegt Lucas, hè, die handelingen schrijft, die zegt dan ook Petrus en Johannes weer. Hij benadrukt telkens, ze zijn met z'n tweeën. Het is zo goed om dingen samen te doen. Samen te doen. En soms kun je de dingen niet samen doen, hè, want misschien werk je wel gewoon alleen. Hè. Meestal is dat zo, hè. Als je werkt, jij hebt alleen ergens een baan, dan is Zet daar niet bij. Hè. Die zien ze al aankomen als die er ook elke dag komt. Dus je bent vaak ergens alleen, maar toch kan je zorgen dat je samen daar bent, doordat je gewoon ervoor bidt, dat je erover praat, dat je de dingen deelt die er spelen, dat je je hart daarover opent, wat het met je doet waar je bent en welke avonturen dat er liggen of welke uitdagingen of welke stenen je tegenkomt. Dan kan je nog regelen dat je de dingen samen beleeft. En dat hoeft echt niet alleen maar als je getrouwd bent, dat kan je natuurlijk ook gewoon doen met vrienden. En daar kan je heel actief in zijn. En ik geloof dat Jezus daarvan houdt, dat we als gemeente heel actief samen zoeken. Niet alleen maar samen zoeken als we samenkomen, maar juist ook samen zoeken als we door de week bezig zijn met de dingen van God in ons dagelijks leven. En zo gingen Petrus en Johannes gingen op dat 9e uur naar de tempel. En daar werd eigenlijk hun gewone tijd, hun gewone patroon, werd ineens iets bijzonders. Ik zou kunnen zeggen, in het Grieks is chronos tijd eigenlijk gewone tijd. Tijd die je gewoon leeft, dag in, dag uit. Maar Kairos is ineens dat goddelijke moment. En zij waren bezig in hun Chronus-tijd en ineens wordt dat Kairos. Helemaal niet van tevoren aangegeven door God. Helemaal niet uitgesproken vanochtend in hun gebedsleven van jongens, jullie moeten nu naar de tempel. En daar gaat iets bijzonders gebeuren, want daar zit een lamme man. En die gaat jullie aanspreken en dan gaan jullie een wonder doen. Nee, ze liepen gewoon naar die tempel toe. En bam, ineens was daar een godsmoment. Verwacht je dat? Verwacht je dat de gewone dingen in je leven, dat ineens Kairos momenten kunnen worden? Stap je zo elke dag in je leven? Ga je zo naar je werk? Ga je zo naar de dingen waar jij je druk om maakt? Een gewone dag. Zondag is misschien de meest bijzondere dag voor je leven. Voor mij altijd wel. Hè? Bijzondere dag. Maar durf je ook naar die maandag zo te kijken? Heer, maandag, dat gaat de Kairosdag worden. Maandag verwacht ik iets van u. Dinsdag, die uitdaging op je werk waarin je een presentatie moet geven, waar je helemaal niet zeker over bent. Maar ik verwacht dat daar iets Kairos gaat gebeuren, Heer. Want u bent met mij. En zij stappen op dat negende uur in die tempel. En dat negende uur zegt Lucas heel specifiek. En Lucas is iemand die heel specifiek de dingen omschrijft. En hij benadrukt, het is op het negende uur. Want het negende uur resoneerde nog na in die eerste gemeente. Want op dat negende uur hing Jezus aan dat kruis. Was het duister tot dat negende uur. En sprak hij uit: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat negende uur was het doorbraakuur waarna eigenlijk alle dingen begonnen te veranderen. Duisternis werd licht. Daarna brak de hemel door. Graven gingen daarna open. Het voorhangsel scheurde daarna door. Alles veranderde nadat Jezus door dat negende uur was heengebroken. En op dat negende uur breekt nu het eerste wonder door van de gemeente. We weten allemaal het eerste wonder van Jezus, toch? Zeker de wijndrinkers onder ons. Water werd in wijn veranderd. Het is het eerste wonder na de Pinksterdag, waarin de discipelen een genezingswonder meemaken bij de tempel op dat negende uur. En ineens verandert hun hele gewone wandelen naar hun tradities die op zich goed zijn. Want hadden ze dat niet gedaan, waren ze er niet geweest. Maar ineens veranderde alles bij die schone poort. En dat is apart, want die schone poort wordt alleen hier genoemd. Schone poort, de mooie poort, the most beautiful gate. Daar, bij die poort, waarschijnlijk lag die in het oosten. Daar waar eigenlijk in zegeloven sprak, waar de heerlijkheid van God vanuit het oosten naar de tempel ging. Daar in dat oosten, bij die schone poort, bij de most beautiful gate. Waar de suffering son misschien, hè, dus de lijdende Christus ook doorheen is gegaan. Draait nu ineens die schone poort eigenlijk het helemaal om. En laat zien, ja maar mijn zoon heeft voor jullie aan dat kruis gegaan om nu de heelheid te gaan brengen. En ik maak nu elke plek tot een plek van overwinning. Want bij die poort verzamelden zich de lammen, verzamelden zich de bedelaars. En Petrus en Johannes liepen naar die poort met het idee om daar naar binnen te gaan. En eigenlijk verwachten ze het geestelijke moment daar in de tempel, wanneer ze door die poort waren heen gegaan, om daar hun gebeden te bidden. Maar al voor die poort, buiten bij die poort, begon het licht van Jezus door te breken. Werd de schoonheid van Christus zichtbaar. Werd zijn liefde realiteit. En kwam er een krachtige ontmoeting met deze lamme man. En dat is apart, deze lamme man. Want deze lamme man werd daar dag in, dag uit gebracht. Dag in, dag uit werd hij door vier vrienden. Nou, vier staat er geloof ik niet, hè? Dat is dat andere verhaal. Werd in ieder geval door vrienden, werd die daar naartoe gebracht. Ja, ik maak die link al, omdat ik het daar ook over heb. Door vrienden werd hij daar gebracht om te bedelen. En als je kijkt naar dat Griekse woord voor man, dan is hij minstens 18 jaar oud. Waarschijnlijk dus ouder. Hè? Hij is verlamd vanaf zijn moederschoot af aan. Dus dit gaat al jarenlang zo door. Deze vrienden waren gericht om deze man bij de poort te brengen om te bedelen. En hij kon geld verdienen omdat mensen keken naar dat wat hij niet kon. En daar moest hij zijn kostje mee verdienen. Hij werd voortdurend geconfronteerd met wat hij niet kon. Dat werd eigenlijk zijn identiteit. En daar werd geld mee gemaakt. En deze vrienden hebben in al die 3 jaar dat Jezus rondging, in Israël en specifiek in Jeruzalem, hebben ze nooit de moed gevat, het geloof gevat, het idee gepakt van laten we deze man brengen bij Jezus. Alsof ze onder een steen hebben geleefd. Moet je je voorstellen, Jezus, de Zoon van God, was in Israël, verkondigde, deed wonderen, genas iedereen die tot hem kwam, was daar krachtig bezig, zijn gerucht ging tot alle uithoeken, zelfs de heidenen kwamen naar hem, hoofdman kwam naar hem. En deze mannen brachten deze man niet bij Jezus, maar bij de schone poort om te bedelen. Hoe anders waren die andere 4 vrienden? Die brachten hun verlamde vriend bij Jezus, gingen zelfs door het dak heen om bij Jezus te kunnen komen. Lieten zich door niets en niemand tegenhouden, want ze wisten, Jezus is het antwoord. En brachten door elke braken, door elke barrière heen. Hielden vol, namen geen genoegen met, oké, we komen naar de samenkomst. En er is geen oproep voor mij en het duurt te lang. Dus misschien de volgende keer. Nee, ze bleven net zo lang doorduwen totdat ze er kwamen. Hele andere gezindheid. Het mag spreken, hè? Het mag spreken tot ons. Welke vriend ben jij voor een ander? Welke vriend is onze Jezus? Dat lied kennen we. Maar welke vriend ben jij voor een ander? Ben jij degene die nog steeds geloof hebt en moed houdt voor de nood van een ander? Of ben jij degene die hebt opgegeven? Je zal maar deze verlamde zijn, hè? Hij kon niet zelf bij Jezus komen. Hij had iemand nodig om bij Jezus te komen. En zo kunnen er allerlei situaties in ons leven zijn waarin je echt een ander nodig hebt om bij Jezus gebracht te worden. Omdat het jou echt ontbreekt aan moed, aan geloof, aan gevoel daarvoor. En je zal maar voortdurend pijn hebben en last hebben en voortdurend onder druk en moeite leven, lichamelijk of psychisch. Je zal maar in een werkomgeving zijn waarin altijd nijd is en gepest is en geklier is. En dat drukt constant op je. En dan moet jij ook nog eens moed vatten om verandering te verwachten, terwijl het telkens elke dag op jou drukt. En als dan een broer of een zus zo eenvoudig tegen jou zegt, hou vol en God keert het wel ten goede, dan heb je zoiets, je hebt makkelijk praten, joh. Jij hoeft dat alleen maar op zondag te zeggen in een fijne atmosfeer. Maar ik maak dat 8 uur per dag mee. Kan jij een vriend zijn die iemand brengt, echt brengt bij Jezus? Echt voor iemand bidt? Echt naast iemand staat? God zoekt voor dat woord wat die persoon nodig heeft. Deze vrienden waren niet zulke vrienden. Maar er waren in de Bijbel gelukkig wel andere vrienden. En ik geloof dat de Heilige Geest jou wil aanvuren. Dat jij ook zo'n vriend wordt voor een ander. Iemand die je misschien goed kent, maar het kan ook iemand zijn die je helemaal niet kent. God kan jou gebruiken voor iemand die je helemaal niet kent. Want hij zoekt vrienden die het geloof willen oefenen voor een ander. En deze man, die was nog maar net gebracht daar bij die poort. En toen was hij al in zijn bediening. Hij zat er nog maar nauwelijks of hij begon al te roepen. Hé! Verzocht al om een aalmoes, staat er. Hij zal waarschijnlijk zoiets hebben gezegd van geld! Of je leven. Aalmoes heeft in het Grieks ook iets in zich van medelijden. Aanspraak maakt hij op medelijden. Hij roept ze voor geld. En het is apart dat de Bijbel dan zegt dat hij ziet dat Petrus en Johannes de tempel willen binnengaan en dat hij dan verzoekt om een aalmoes. En dat dan Petrus hem scherp aankijkt. Dus Petrus kijkt pas naar deze man nadat hij hem hoort roepen. Maar dat is toch niet echt superchristen, toch? Petrus liep daar dus niet rond, daar bij die tempel zo van, nou, wie kan ik zegenen? Wie kan ik zegenen? Hé, daar zie ik iemand, die kan ik zegenen. Nee, Petrus werd pas wakker na een roep. Het leek net alsof Petrus zo gedreven was om naar die samenkomst te gaan, om naar de tempel te gaan, om daar stipt om 9 uur te zijn, op het juiste moment daar te zijn, dat hij helemaal niet bezig was met de mensen die er waren, met de noden van die mensen. Nee, hij was gefocust op waar hij moest zijn. Nou vinden wij het als voorgangers heel erg fijn, en waarschijnlijk die oudste hier ook, dat jullie allemaal op tijd komen. Dus begrijp me goed, kom vooral op tijd, zorg dat je om 10 uur bent. Dus niet het excuus de volgende keer van ja, maar onderweg. Tenzij je onderweg inderdaad dat Kairos moment hebt. Dan gunnen we je allemaal dat jullie te laat komen. Maar er zat dus een valkuil in, die gedrevenheid om in je traditie, in het spoor wat je gewend bent om te wandelen, om gewoon je dingen maar te doen, dat je eigenlijk geen oog meer hebt voor de realiteit die God ziet. Prijs God dat deze man zo vrijmoedig was om te roepen. Maar hij deed het natuurlijk gewoon om geld. Hij vroeg om geld. En dat wil ik onderstrepen. Hij vroeg helemaal niet om genezing. Hij vroeg om geld. Hij had helemaal geen geloof voor genezing. Hij vroeg om geld. Hij maakte aanspraak op het medelijden met Petrus vanwege wat hem ontbrak. Hij vroeg om geld. Hij was gewend om altijd om geld te vragen. Hij keek naar zijn leven terug en hij zag al die jaren dat er geen verandering was gekomen in zijn leven. Dus hij rekende gewoon letterlijk met dat leven wat hij had om er toch nog financieel voordeel uit te halen. Want hij moest zijn kostje verdienen. Zeker in die tijd lieten ze gewoon aan je lot over als je niet je eigen kostje bij elkaar sprokkelde. Hij vroeg om geld. En Petrus hoort zijn roep. En hij kijkt hem scherp aan, indringend aan. En je ziet in dit verhaal niet dat hij zoekt in de geest van deze man om te kijken of hij geloof heeft. Wat je in een ander verhaal wel ziet, waar dan wel gereageerd wordt op het geloof van die persoon. Nee, hier zie je dat hij hem scherp aankijkt. En dat hij dan eigenlijk kijkt niet naar het geloof wat hij ziet in die man, maar hij kijkt gewoon naar het geloof van Jezus voor die man. Dat is mooi, hè? Hij kijkt naar het geloof van Jezus voor die man. En dan rekent die eigenlijk gewoon met dat wat hij al heeft. Petrus is niet aan het bidden, Heer, wat wil u geven? Wat moet ik doen? Nee, Petrus redeneert gewoon, ik ga geven wat ik heb. Zij redeneren niet vanuit wat ze nog moeten vragen aan God. Ze redeneren van dat wat ze al hebben van God. Weet jij wat jij bezit? Petrus wel. Johannes wel. Ze weten wat ze bezitten. Ze rennen niet terug naar de kerk. We moeten bidstond houden. Ik zie daar een lamme en die vraagt om geld. Wat moet ik doen? Moet ik hem geld geven? Of moet ik iets anders doen? In een split second, in dat Kairos moment, waarin de Heilige Geest woning heeft gemaakt in Petrus en Johannes, en waarin hij vanuit God kijkt naar deze man, redeneert Petrus vanuit wat hij heeft. En hij zegt dat zelfs ook nog vrijmoedig. Hij zegt, ik heb geen zilver en goud. Nou, hij had echt wel kunnen halen, want daar werden ook gewoon geld gebracht aan de voeten van de apostelen. Maar dan had hij moeten halen. Nee, maar dat bezit ik niet. Ik bezit dat niet. Dat is iets wat God geeft om door te geven. Ik weet wat ik bezit. En wat ik bezit is de Heilige Geest. Wat ik bezit is een openbaring van wat God is en wie Hij wil zijn in deze wereld. En van daaruit handel ik. En van daaruit geef ik. Hij realiseert zich, ik ben een doorgeefluik. Jij bent een doorgeefluik. Maar weet je wat je bezit? Laten we eens eerlijk zijn, hè? Ik heb mijn portemonnee in mijn tas zitten. Maar wat zouden we als eerste doen als er iemand aanspraak maakt op je geld? Het eerste is dat je toch naar je portemonnee pakt. Ik had het gisteravond, die vroeg om een vuurtje. Ik zei, ja, dat is een trucje, je wil me beroven. Toch? Als iemand vraagt om je geld, dan ben je alert. Oké. Nou moet ik heel voorzichtig mijn portemonnee eruit halen en er wat uitpakken, maar goed opletten dat ik mijn portemonnee ook weer bij me heb, want waarschijnlijk is dit een trucje om me te rollen. Of ben ik nou heel negatief? Zijn jullie zo allemaal niet? Maar als iemand vraagt om geld, dan zitten wij toch in het systeem van geld? Maar Petrus niet. Petrus zat niet in het systeem van geld. Petrus keek naar de nood. Petrus keek naar de wortel. Petrus keek naar wat God wil doen. Petrus keek vanuit wat Jezus aan het kruis heeft volbracht. Petrus had een fikkie in zijn hart. Ja, fikkie, fikkie. Hij had een fikkie in zijn hart. En 3 jaar lang had hij gezien wat Jezus deed. 3 jaar lang had hij ervaring mee. En dat fikkie had hem ook, in die 3 jaar lang, had hem ook geholpen om uit te stappen, zelfs zonder Jezus. En had hij allerlei dingen beleefd. En toen de Heilige Geest over hen kwam, was dat zo'n overweldige ervaring, dat hij zoiets had van, nou, dat is een ervaring die gaat stromen. Nou moet ik ook het handen en voeten gaan geven. Nou moet ik ook gaan durven. Nou moet ik ook gaan doen. En hij sprak vanuit heel dat pakket. Vrijmoedig. En hij zei gewoon, ik geef het je. Ik geef het je. En dat geeft hij dan in de naam van Jezus Christus. Niet in de naam van Petrus, maar in de naam van Jezus Christus. Hoeveel veiligheid en hoeveel zekerheid geeft jou dat om uit te stappen? Je doet het niet in jouw naam. Je doet het in de naam van Jezus. En Jezus' naam faalt nooit. Maar dat moet je wel geloven. Dat moet je wel geloven. Ja maar. Nee, dat moet je geloven. Dat moet je verwachten. Hè? Geloven kan soms nog een werkwoord zijn voor ons. Hè? Dat is moeilijk. Nee, dat moet je gewoon verwachten. Geloven en verwachten is hetzelfde. Hetzelfde Griekse woord. Verwachten. Verwacht het nou voor Jezus. Verwacht het dat hij iets doet met dat waar jij je in uitstrekt. Verwacht dat hij daar antwoord in geeft. Vanochtend had ik hier voor de dienst ook nog een meeting bij ons in Nehemia. En daar vertelde iemand dat hij een ondernemer hielp op zaterdag. En dat hij daar was, 's ochtends vroeg. En hadden ze eerst een koffiemeetingje. En die ondernemer die vertelde hoe moeilijk het ineens ging in het bedrijf. En die man die geloofde helemaal niet, maar het ging allemaal moeilijk. En de orders kwamen niet. En hij kreeg direct een psalm op zijn hart. En hij zei, mag ik een psalm voorlezen? En die man, ja, ga je gang. En dus hij las die psalm voor. En hij zei van, nou, en nou wil ik graag bidden. Want deze psalm gaat over dat God wil voorzien. Dus we gaan bidden dat God gaat voorzien. Nou, dat is een held voor mij. Maar dat heeft met dit verhaal te maken. God gaat voorzien. En toen zei een vriend van hem die mee was, ze zei, meneer, en check nu maar uw e-mail, want er komt een order binnen. Ja, maar, zei die man, wat is het niet gebeurd? Ja, maar dat is nou precies hoe wij ook vaak denken. Dit was een ongelovige. Dat is logisch dat hij gaat denken van, wat is het niet gebeurd? Want een ongelovige is ongelovig. Maar een gelovige, die gelooft. Dus hij, zo gaan we niet denken. God gaat voorzien. En we gaan zien hoe God gaat voorzien. En dat blijft spannend. Dat blijft spannend. Want ja, hij weet het nog niet. Hij moet het nog zien. Maar toch is dat bewegen in de atmosfeer van regeren als de koning. En Gods geest verlangt dat te doen. En Gods geest wil dat door jou en mij doen. God wil dat we bewust zijn dat het niet gaat om jouw geloof, maar dat het gaat om zijn geloof. Want hij handelt in de naam van Jezus. Sterker nog, er is na dit verhaal natuurlijk heel veel gedoe en heel veel tumult. En dan gaat vanaf vers 11 gaat Petrus dan een toespraak houden. En dan gaat hij het uitleggen. En dan zegt hij hier op een gegeven moment in vers 12... Mannen van Israël, wat verwondert gij u hierover? Of wat staart gij ons aan alsof wij door eigen kracht of godsvrucht deze hebben doen lopen? De God van Abraham, Isaac en Jacob, de God onze vader, heeft zijn knecht Jezus verheerlijkt, die gij hebt overgeleverd en verloochend ten overstaan van Pilatus, ofschoon deze oordeelde dat men hem moest loslaten. Leuk hè, dat je dat toch nog even neerzet hè? Zouden wij toch niet snel doen hè? Hij zet hem nog even neer. Hey, dit is er aan de hand, hè? Dit is wat jullie gedaan hebben. Maar ik ga jullie even uitleggen. Jezus is wel weg, maar hij is niet weg. Doch gij hebt de heilige en rechtvaardig verloochend en begeerd dat u een man die een moordenaar was geschonken zou worden en de leidsman ten leven,
Hé, daar heb je hem. Leef. Leef. Hebt gij gedood, maar God heeft hem opgewekt uit de doden waarvan wij getuigen zijn. En op het geloof in zijn naam, vers 16, Handelingen 3, vers 16, moet je eigenlijk net zo goed onthouden als Johannes 3, vers 16. Handelingen 3, vers 16, en op het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze, die gij ziet en kent, sterk gemaakt. En het geloof door hem heeft hem dit volkomen herstel gegeven in uw alle tegenwoordigheid. Het is niet Petrus Johannes, het is de naam van Jezus. Het is niet hun geloof, het is het geloof van Jezus. Petrus en Johannes putten uit het geloof van Jezus. Passen de naam van Jezus toe. Realiseren zich, wij moeten gaan regeren als de koning. Dat betekent dat we vanuit het koningschap van Jezus nu moeten putten. En dat is een manier van doen die we ons eigen moeten maken. En die maakten zij zich eigen bij de eerste beste moment dat ze tegenkwamen. En die stroom die begon te stromen. En dat was tot ergernis natuurlijk van de leiders in die tijd die helemaal niks wilden hebben met relatie met God. Die helemaal niks wilden hebben met Jezus. En ze hadden zoiets van, nou Jezus is weg, dus nu is het probleem opgelost. Maar het werd nog veel erger, want ja, de discipelen begonnen zich net zo te gedragen als Jezus. En ze waren allemaal vol van Jezus en dat begon zich te verspreiden als een malle. Dat ging door de samenleving heen. En voortdurend keken zij niet naar zichzelf, maar naar Jezus. En wij, in dit land, wij in het Westen, moeten weer wakker worden voor die waarheid. En ik weet niet hoe het bij jullie is, ik heb al wat gehoord. Maar hier zijn jullie volgens mij ook wakker aan het worden. En bij Nehemia zijn we ook wakker aan het worden. En het is belangrijk dat we elkaar wakker daarin houden. En dat we daarin zeggen, er is meer Heer. En ik kijk niet naar hoe lang de dingen vastzitten. Nee, ik ben als die monteur en ik zeg, ik ben aangenomen om dit ding los te krijgen. Dus al duurt het uren, al duurt het weken, al duurt het maanden. En het heerlijke is, ik kon met die auto toch doorrijden, ook al had hij die klus nog niet geklaard. Want hij zei, ja, ik moet hem vervangen, dat is vanwege die APK, maar je kan doorrijden. Dus ik reed ook door en helaas kon hij pas... Nou ga ik een geheim verklappen, dit moet even uit de livestream gehaald worden. Hij kon hem pas repareren nadat de APK-termijn was verstreken. En ik zei, wat kan er gebeuren? Hij zei, ja, je kan een boete krijgen. Ik zei, prijs de Heer. Nee, dat zei ik niet, prijs de Heer. Boete, boete. Wordt betaald door. Nee hoor, zou ik dan zelf moeten betalen. Maar goed, ik heb er maar op gewaagd. Het is goed gekomen. Maar ik kon ermee doorrijden. Het is zelfs... Als de dingen nog niet gefixt zijn, kan je doorrijden. Dat is de kracht van Jezus' gemeente, dat we elkaar kunnen vasthouden, ook al gebeuren de dingen nog niet. Ook al zien we de dingen nog niet ten volle, toch kunnen we met elkaar laten zien, de liefde van God faalt nooit. En dat kan dus ook antwoord geven in het feit van, ja, maar ik had zo verwacht dat het nou zou doorbreken. Het is nog niet gebeurd. En dat teleurstelling eigenlijk het begint binnen te dringen in je leven. Als je iets voor moet waken, is dat teleurstelling niet je theologie gaat bepalen, maar dat die ook niet jouw atmosfeer gaat bepalen. Want op een gegeven moment word je een verbitterd kind van God. Nee, de kracht zit hem in dat je kan blijven laten zien, Heer, ik vertrouw u, ik verwacht u en uw liefde blijft mij dragen. En ik blijf verwachten, Heer, want tijd is in uw handen en ik vertrouw voor de doorbraak en ik vertrouw u. Zelf heb ik 20 jaar lang last gehad van een darmkwaal. Prijs de Heer, hij is weg. Maar 20 jaar lang niet. En het was een ding, dat was echt heel hinderlijk. Volgens mij heette het in het Grieks ook weer, jij was ook zo mooi in het Latijns bezig. Dus, nee, dit was ook Latijns natuurlijk. Waar zit de zangleider? Ja. Colitis ulcerosa. Ja, een mooie naam. Hè? Dan krijg je echt zo'n gevoel van geweldig. Nou, helemaal niet. Zo'n ding wil je helemaal niet. Want het beperkt je gigantisch. Ineens kan die vlammen. Nou, en dan moet je naar het toilet rennen. En als je dat niet doet, nou, dan krampt het helemaal van binnen. Dus ja, als je niet uitkijkt, legt het heel je leven lam. Komt er angst binnen, trek je je terug. Ik had collega's die dat hebben gehad, nou die waren rustig weken thuis. En ik koos heel eigenwijs, maar ik denk ook wel iets met een fire van God, er tegenin. Van neer, ik laat me niet knechten, ik laat me niet knechten. Ik ga gewoon door, ook al is het dingen nog steeds. Maar ik vertrouw uw goede hand erin.
En uiteindelijk is dat ding overwonnen. Maar heel veel jaren niet. En het had mijn geloof kunnen roven. Het had mijn vertrouwen op God kunnen roven. Ik had teleurgesteld kunnen zijn. Ik had me terug kunnen trekken en niet meer met anderen bidden. En niet meer voor anderen verwachten. Maar ik koos er tegen en ik zeg, nee Heer, uw woord is mijn basis. Niet wat ik ervaar. Niet mijn ziekte is de basis. Nee, uw genezing is de basis. Wie u bent is de basis. En dan begrijp ik het niet. Maar ik ontvang uw liefde. Ik ontvang u. En dat is een belangrijke houding. Want we moeten iets terugwinnen met elkaar. We moeten iets terugwinnen met elkaar. We moeten iets vastberadends weer hebben dat we durven te stappen met elkaar. En dat met elkaar is zo belangrijk. Daarom staan er hier twee. Ze gingen samen. Zo belangrijk dat je ervaart, hey, dit is niet een gevecht van mij alleen. Dit is iets van ons samen. En ik word niet afgerekend op het feit dat ik misschien wel eens val. En dat ik wel eens miskleun. Of dat ik even geen puf meer heb. Of dat ik misschien zelfs iets zeg van nou, ik geloof het niet meer. Of ik weet het allemaal niet meer. Maar dat ik draagkracht om me heen ervaar van mensen die zeggen, maakt niet uit joh, dit mag je zeggen. Maar wij zeggen iets anders over jou. Onze stem zal harder klinken als jouw stem. Maar hoe vaak spreken we elkaar niet vermanend toe? Dit mag je niet zeggen hoor. Mag je niet zeggen. Dit is ongeloof. Ja, leuk. Spreek jij dan geloof? Laat jouw geloof dan zien. Want Petrus en Johannes waren bezig met deze lammen. Deze lam had helemaal geen geloof. Als het van geloof van hem afhing, was er niks gebeurd. Maar het hing niet van zijn geloof af. Het hing van het geloof van Jezus af. Waar Petrus en Johannes vrijmoedig uit putten. En dat is iets anders. Weet je, in onze gemeente, en dat getuigenis kan je vinden bij ons op YouTube ergens, was een zuster en die heeft beroerte gehad. En dat is heftig. Want ze was verlamd en lopen ging allemaal moeilijk en ze had nog tia's daarna, dus het was echt een drama. En tegelijkertijd was het ook iemand die zoiets had, ik ga me niet eronder krijgen, dus ik ga alle therapieën die er zijn, ga ik volgen en ik zet me ertoe enzovoort. En nou, ze hebben jaren dat traject gedaan, alle extra dingen die ze kon doen. En ze zette de wilskracht op zelfs, dat ze een week van huis was om dan in zo'n sessie meegenomen te worden. Het was een vechtertje. En ze kwam op een punt waarin gesproken werd, ja, en dit is het level waarop je blijft. En toen kwam ze eigenlijk in een fase van half berusting. Van oké, nou, dus is, ik leef, dus dat is mooi, ik leef. En ik kan wat. En oké, ik heb me hier doorheen gevochten, dit is het. En op een gegeven moment kwam dat berusten, totdat ze eigenlijk weer geprikkeld werd, gewoon in een samenkomst als deze. Een samenkomst waar eigenlijk altijd wel weer die atmosfeer is van verwachten, van geloof, van hey, ik wil een fikkie, ik wil een fikkie. En je hebt nog meer in de liederen gehoord, hè, van dat we de wonderen van Jezus verwachten. En dus we zingen nogal wat, hè, met elkaar. En dat begon weer te borrelen. Dus als er dan een oproep was, dan ging ze toch maar naar voren om weer voor zich te laten bidden. En dat maakte ze tot het patroon. En ik weet nog goed, het moment dat ik met haar bad, omdat ze weer vooraan stond. En ik ken dan ook iemand al zoveel jaren, hè, dus dan denk je van, nou ja, oké, super. Hè, super aan de ene kant, maar aan de andere kant, ja, het zit al jaren. Maar we waren met elkaar en we zijn met elkaar van, hé, maar we geloven in het nu. Dus ik ging ook van, nou, ik verwacht. Dus ik bad ook weer van, ik verwacht. En ineens had ze een beeld. Had zij een beeld, niet ik, zij had een beeld. En ze zag zichzelf weer lopen en dansen. Dus na afloop van de dienst kwam ze naar me toe. Ze zei, dit is het beeld wat ik zag toen je voor me bad. Ik zeg, wauw. Dat heb je niet van jezelf. Nee. Nou, dan gaan we dat nu vastzet op je leven. Als een etiket plakken we dat op je. We zeggen, dit is van God. En 2 weken later zou ik deze preek houden. En met dat ik deze preek aan het voorbereiden was, was de Heilige Geest die je aanreikte zo van, nou, dan ga je verwachten, hè, dat in deze dienst, dat jij dit preekt, dat zij naar voren gaat komen en dat ze gaat springen en dansen. Maar weet je, sinds dat moment dat ze dat beeld had gehad, was er al een verandering opgetreden in haar lichaam. Haar man had het gezien thuis. Hij had nog niks gezegd tegen haar, want hij dacht, ze moeten zelf maar achterkomen dat ze anders staat. En na een week kreeg ik een bericht terug van hem. Hé, ze staat anders. Dus ik begon met deze opdracht van God ook anders te staan. Ik denk, hé, Heer, u bent al iets aan het doen. We gaan verwachten, we gaan die doorbraak verwachten. Ik ga dat naar voren halen, dit gaat spectaculair worden. Ik zie het helemaal voor me. Dus ik bad met haar. En de kracht van God kwam over haar. Dat kon ik zien, want ze begon helemaal te trillen. Dat deed ze normaal niet. Begon ze en ze voelde ook in haar handen, want die handen kon ze ook niet goed gebruiken. Ze zegt, mijn handen beginnen te kraken, er gebeurt iets. En ik bad door en ik bad door en ik riep haar man erbij. Die was bij ons het videoteam. Ik zei, kom maar bijstaan, want je moet zelf ook zien wat er met je vrouw gebeurt. En nou, we samen binnen en op een gegeven moment stopten we met binnen. En toen liep ze weer op haar manier rustig weer terug naar de stoel. En verder niks spectaculairs. Dus ja, ik heb een beetje in de mineur natuurlijk. Maar waar kijk je naar? Naar wie kijk je? Zie hoe snel dat je vreugde weer geroofd kan worden. Ik had een plaatje. Zij hebben een beeld van God gehad. Ik had hem op basis van wat er gebeurde, had ik ook weer een plaatje gemaakt. En ik had het weer ingevuld. Ik had zoiets, nou, dat moet hier. Dat moet hier en nu. Maar dat gebeurde niet. En dan kan je ineens alles laten roven, hè? Alles kan je laten roven. We zijn vaak zo gericht op natuurlijke dingen, op wij, hoe wij vinden dat de dingen moeten gaan. En we vinden het zo lastig om het vanuit God te verwachten en het aan God over te laten. Maar als er iets belangrijk is, is met dat vuurtje hebben, dat je in de fik staat voor God, is dat je het echt bij God laat en gewoon kanaal wil blijven zijn. Diensten sloten we af en iedereen ging naar de koffie en nou ja, ik was daar ook. En ineens komt ze naar me toe, onverwacht moment, ik was er helemaal niet meer mee bezig. En ze komt naar me toe en ze geeft een wandelstok aan mij. En ze zegt, die heb ik niet meer nodig. Want ik voel het, dat het anders is. En ik maak nu een geloofskeuze. En sinds die zondag is ze in een opgaande lijn. Loopt ze anders, loopt ze verder, is ze zonder rollator gaan lopen, ze heeft allemaal stapjes gezet, is ze langzamerhand haar gebied verder aan het vergroten, heeft ze echt ook wel wat tegenslagen gehad en wat strijd omheen gehad, maar samen zijn ze daar dan mee bezig. En ik hoor nog steeds van, ja, en mijn pijnbestrijding, dat kan wat naar beneden, ik ben in overleg met de arts en zo ben ik aan het afbouwen. En ze is nog steeds vol vuur. Maar tegelijkertijd stapt ze in een veranderproces. Is ze niet van, ja, maar mijn plaatje was dat ik direct zou springen en dansen op het podium, heb ik niet beleefd, dus nou laat nou maar zitten. Ik geef mijn portie aan Vicky en dat is die andere Vicky dan. Nee, ze zegt, ik heb God ervaren. En weet je, de ontmoeting met God overschreeuwt al het andere. Als God antwoord geeft door zijn tegenwoordigheid, wordt alles anders. Dat geeft draagkracht, echt hoor. Daar hoef je ook nooit benauwd te zijn dat als je voor iemand bidt of met iemand bidt, dat als die persoon voor jouw ideeën onveranderd teruggaat, dat dat geen zin heeft gehad, want een ontmoeting met Jezus doet altijd iets. We hebben zelfs nu concurrentie met de Gamma. We hebben een aantal keren dat nu met iemand gebeden is en dat er niks gebeurt, en dat als ze bij de Gamma komen op het trein om een auto te halen, dat ineens de verandering daar plaatsvindt. Dus we hebben al gekscherend gezegd, je moet voortaan maar naar de Gamma gaan. Maar die is dan wel dicht, hè? Dus het is alleen op het parkeerterrein. Maar ergens lopen mensen dus ook in hun wonder. Ergens is er dus ook iets van, oké, ik had verwacht daar, maar ik moet het van u verwachten. En ineens is het ergens anders. En dat is belangrijk, dat we leren wandelen met Jezus. Dat we dat 24/7 doen. Dat we in het nog niet nog steeds zeggen, maar ik wandel met u en ik vertrouw u. En dat we voor elkaar zeggen van, hey, wauw, ik vier mee het wonder wat jij hebt ontvangen. Ik ben dankbaar voor dat wat God bij jou doet, omdat het iets spreekt ook naar mij toe. En misschien is het niet direct in het nu, maar ik hoor wel het spreken van God daarin. En het helpt mij om weer te verwachten. En we zijn een beetje verbonden aan elkaar, hè? Dus jullie kennen misschien wel Chris Patipelowe. Wie kent Chris Patipelowe? Ja. Nou, die zit al heel veel jaren in een rolstoel.
En tegelijkertijd is het iemand die niet gedraagt alsof hij zich in een rolstoel bevindt. Als je hem een beetje kent. In Breda is hij bekend als degene, als je nood hebt, moet je naar hem toe. Hij is niet bekend als degene die een nood heeft. Hij is bekend als degene waar een nood geledigd wordt. Hij brengt mensen tot Jezus. Hij bidt met mensen en ze ontvangen genezing, letterlijk. En tegelijkertijd zit hij in het nog niet. Maar hij ziet het wel. Hij ziet het wel. Hij ziet het ja van God. En is daar een worsteling? Ja. Ten diepste weten alleen zij tweeën dat. Hoe erg dat een worsteling is in de praktijk van je leven. Maar tegelijkertijd faalt de liefde van God niet als dat te midden van een gemeente kan plaatsvinden. Want zij staan nog steeds in dat pinkstervuur. Ze hebben nog steeds dat fikkie aan. En heel wonderlijk, hij getuigde een aantal weken geleden. Er was een oproep, een woord van kennis voor een schouder. God wilde schouder aanraken. En hij reageerde daar niet direct op, want hij is ook deel van ons profetische team. En hij moest in de bediening zijn om te bidden voor anderen. Dus hij liet dat even liggen. Het zegt al iets, hè? Liet dat even liggen. Maar een dienst daarna, we hadden twee diensten achter elkaar. Een dienst daarna zei hij van, nou ga ik voor dat woord. En God raakte me krachtig aan. En die schouder werd genezen. Hij had 2 jaar lang last van zijn schouder, kon er niet van slapen. En zijn schouder werd genezen. En was de hemel zo dankbaar. Tranen stonden in zijn ogen. Hij ging huilend naar huis. En hij getuigde van het wonder in de gemeente. Terwijl hij in een rolstoel zit. En hij zegt niet op basis van het woord van kennis, oh, een woord van kennis voor een schouder. Ja, maar daarvoor kom ik niet naar voren. Ik kom naar voren voor een woord van kennis voor de rolstoel. Nee, hij pakte dat wat waarheid was op dat moment wat uitgesproken werd. Omdat hij wist, het is een zaad voor het meerdere. En dat sprak hij ook uit in zijn getuigenis. Dit is wat God nu doet en dat is wat God nog gaat doen. En ik verwacht het en ik blijf het verwachten. En het is zo belangrijk dat je niet telkens gaat opletten wat er niet gebeurt, maar dat je gaat leren kijken naar wat er wel gebeurt. En dat je daar op gaat aanhaken. Dat je dat ruimte geeft in jouw leven, maar ook in de levens van anderen. Dat je dat voedt. En dat je niet gaat tellen en jaloersig gaat worden van, nou, bij die wel en bij die niet. Maar dat je durft te bouwen een klimaat van, ja, maar Heer, het laat alleen maar zien dat uw tegenwoordigheid in ons midden is. En dat kan alleen maar groter worden, kan alleen maar sterker worden, kan alleen maar krachtiger worden. Want God zoekt wel mensen die mee willen werken met hem. Ja. Ik kan het niet anders maken. Petrus en Johannes waren nodig voor deze lammen. God had hem toch ook rechtstreeks kunnen genezen? Ja, dat had Jezus 3 jaar lang kunnen doen. Dat is 3 jaar lang niet gebeurd. Niemand bracht deze man naar Jezus toe. En op een of andere manier is Jezus nooit bij deze man terechtgekomen. Bizar. Hebben elkaar 3 jaar lang gemist. En als Petrus en Johannes daar niet hadden uitgestapt, was er niks gebeurd bij die man. Daarom is het zo belangrijk dat we durven te gaan bewegen, maar waarin we tegelijkertijd zeggen, Heer, maar er is genade voor mij om daarin te groeien. Het is niet een werken wat ik moet gaan doen, het is leren putten uit u en dat vooral samen te doen, want we zullen het echt met elkaar moeten gaan doen, want het is nogal een avontuur. En dat is denk ik belangrijk, dat we leren vanuit genade geloof te gaan oefenen, want helaas hebben we geloof heel erg erin gepompt als werken. Hebben we heel erg erin gepompt als presteren. En als dingen niet gebeuren, als falen, als veroordelen, als schuld schuiven. Als proberen te analyseren. En natuurlijk kunnen we dingen leren en is het goed om vragen te stellen, maar wel vragen te stellen in de tegenwoordigheid van God. Heer, wat wil u me zeggen? Heer, wat wil u me leren? En daar is de Bijbel vol van, hoe de discipelen en anderen leren. En als we die leerhouding hebben met elkaar, dan gaan we met elkaar steeds meer regeren als de koning. En gaan we steeds meer invloed hebben in deze wereld. Want de wereld kan niet anders erkennen dat God God is, als ze zien dat God God is in ons midden. Willen we meer? Dat is de vraag. Wil je doorbreken? Wil je misschien na 18 jaar toch zeggen van, Heer, maar ik geloof opnieuw. Wilde ik na 20 jaar toch die verandering hebben in mijn darmen? Ja,
Ik wilde dat nog steeds. Wil jij dat nog steeds? Wil jij die verandering na al die jaren nog steeds hebben? Ik geloof dat ik mensen mag aanspreken die al jaren met dingen worstelen. Waar je eigenlijk bent gaan geloven, dit hoort nu eenmaal bij mij. Wil je vandaag kiezen en zeggen, nee Heer, ik wil horen bij dat wat u heeft bedacht voor mij. En ik wil opnieuw u leren te vertrouwen en me open te stellen voor uw werk door anderen heen naar mij. En dat is kwetsbaar. Want vaak zijn we in dit gebied snel afgewezen. Zijn we snel, wat ik net zeg, dat we de bal maar terugleggen bij die ander. Of dat we geen geduld hebben. Dat we niet de tijd nemen voor elkaar. Waarin we het snel doen. En ik ben de eerste die daar een product van is. Daarom ben ik heel blij dat ik Ankje, ik bid altijd met Ankje. En dan zie ik er heel veel mensen waarvoor ik moet bidden. En dan bid ik voor iemand. En dan zie ik niet snel genoeg wat gebeuren. Dus dan kijk ik om me heen en dan ga ik alvast naar die. En dan Ankje is zoiets van, ja maar ik zie nog niks. Dus ik ga door. En die heeft nou al diverse veranderingen gezien in leven. Dus waar gewoon genezing kwam. En dan zeggen ze dat ook nog leuk, hè, op het podium, getuigenis. Ja, Richard en Ankje baden met mij. En Richard liep weg. En toen ging Ankje door. Lekker, hè? Maar ja, ik zeg ook heel eerlijk, ja, het is zo. Dat is mijn valkuil even. Ik leer. Ik wil ontvangen. Maar zij is dan echt iemand van... hartstikke goed. Soms kost het tijd. Soms kost het heel veel tijd. Soms kost het aandacht. Soms zijn er ook belemmeringen. Soms moet er iets van bitterheid eerst uit. Soms moeten we eerst eens iemand vergeven. Ja, nou, maar God wil erover praten. God is niet boos als jij iemand moet vergeven. God wil gewoon je helpen om te vergeven, zodat je er los van komt. Wij maken er allemaal grote dingen van, hè? Zonde ook. Nou, heb je gezondigd? En dan voelen we direct... Hey, maar weet je, als God praat over zonde, dan praat God vanuit de vergeving van Jezus Christus. Hij zegt niet, jij hebt gezondigd. Ja, kijk nou jou toevallig aan, hè? Sorry. Ik kan beter de voorste rij pakken, sorry. Jij hebt gezondigd. Zo van, hij kijkt, je hebt gezondigd, maar ik wil je er vrij van maken, want mijn zoon is daarvoor aan het kruis gegaan. Hij kijkt vanuit vergeving, maar hij ziet wel dat die zonde een belemmering is, ja. Maar wij praten nou niet over zonde. Dat is heftig. Kom op. Je moet niet hebben... Nee, maar als het vanuit God wordt gesproken, dan zijn het gewoon eerlijke vragen. En dan wil de Heilige Geest erover praten en dan kom je los van dingen. En dan gaat de zegen van God dus ook veel sneller stromen. Nou, wauw toch, dat wil je toch? Wat wil je nou? Wat wil je nou? Dus wat wil je nou en weet je wat je bezit? En niet langer afwachtend in je leven, maar verwachtend. Regeren als de koning. En dat niet alleen doen, maar samen. Nou, wie mag ik aanspreken dat hij zegt van ik ben klaar met zoals het nu is en ik wil verandering hebben in mijn leven. Laat me gewoon eens even je hand zien. Ja, kijk. Super. Ja, je steekt hem op naar de Heer, hè? Je steekt hem echt op naar Jezus. Het is eigenlijk jouw roepen, hè? Jouw roepen. Niet om geld nu, hè? Je roept niet om geld, toch? Maar je roept om het wonder van God. Je roept om de genezing van God. Hey, kom eens naar voren. Helden, kom eens naar voren.